Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn er elke maandagavond tussen 8 en 9, live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond praat ik met Saskia Jansen. Zij is docent aan de Rietveld Academie, maar uiteraard ook zelfstandig kunstenaar en net terug van een residency van een jaar in het International Studio and Curatorial Program in Brooklyn, New York. Ik praat met haar over de community art die ze daar maakte en die ze ook in Nederland al veel maakte en welke rol het boeddhisme speelt in haar werk. Wil je tijdens het luisteren al iets van Saskia zien? Kijk dan naar mrmotley.nl. Saskia, welkom.
Hi.
Je bent afgelopen woensdag teruggekomen uit New York.
En
je
donderdag.
Donderdag teruggekomen,
ja,
zelfs.
Ik ben net 3 dagen terug en ik zit nog een beetje te spacen. Dus ik hoop dat ik me er doorheen ga slaan.
Ja, hoe is die jetlag?
Vreselijk. Ik weet niet helemaal waar ik ben en met wie. Maar
nee,
we gaan er wel doorheen.
We gaan het rustig aan doen. Hey, is er eigenlijk iets uit het Amerikaanse leven dat je van plan bent om hier mee te nemen en voor te zetten?
Ik zou het echt niet weten.
Want ik heb dat zelf altijd als je op vakantie bent geweest en dan denk je,
dit was
leuk op vakantie.
Nee, ik kan wel heel erg de verschillen zien, wat daar was en wat hier is.
Noem je zo'n verschil?
Nou, ik vind het echt ontzettend stil en donker hier in de stad. En dat houdt maar niet op. Dat heb ik al 3 dagen. En ik had natuurlijk in het Parool afgelopen maand gelezen dat het hier zo ontzettend druk was. En
ja.
Dat iedereen daar zo last van had.
Ja, dat vinden we allemaal. Maar
ik was voorbereid. Nee, ik vind het vreselijk donker en stil.
En is dat unheimisch? Of hoe voel je daarbij?
Nee, dat is wel oké. Ik word wel 's nachts wakker dat het zo stil is. Het is echt stil.
Maar waar zat je dan in New York dat het zo heftig was?
Ja, we zaten in Manhattan in de Hudson Street. In de West Village. Nou, dat was niet eens de meest lawaaierige buurt. Het is niet echt Times Square of zo. Maar toch. Maar alles was veel lichter. Full-on, 24/7 misschien. Misschien is dat het.
Ja. Het is niet meer zeuren, Amsterdammers, over drukte.
Misschien moet ik nog een keer op zaterdagmiddag de Kalverstraat doen.
Misschien
is dat hem.
Dat
en
zou
ik ben wezen wandelen, een uur door de stad. En toen dacht ik, nou heb ik hem wel helemaal gehad, die stad. Dan ben ik echt van helemaal van oost naar west gegaan.
Ja, dat is natuurlijk klein. Een nadeel. Als je, ja,
nu, zo behapbaar.
Nu is alles een soort van poppenhuis hier.
Nou, snel klaar, ja. In een uur.
Dat wordt misschien nog een probleem, maar dat kunnen we pas later.
Nee, volgens mij is Amsterdam ook een hele mooie stad om in terug te komen. Ik zou me echt geen betere stad kunnen wensen dan Amsterdam.
Nee. Oké.
Nou, geen klachten, absoluut niet.
Nee, we
allebei goed. Vandaag. New York is mooi, Amsterdam ook.
Hey, je komt aan in New York voor zijn residency.
Ja.
Dan weet je al wat je wil gaan maken.
Nou, lichtjes. Ik had wel. Je moet er een plan voor indienen. Dus op basis van het plan word je, denk ik, uitgekozen. En ik schrijf er wel altijd erbij dat het plan eenmaal ter plekke wel helemaal kan veranderen. Omdat als je er eenmaal bent, ik zie dan meestal betere dingen of interessantere dingen of dingen die ik echt nooit had kunnen verwachten van tevoren. En dan vergeet ik gelijk dat plan wat ik van plan was.
En dat was in dit geval ook zo?
Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, ik heb nog wel een beetje mijn best gedaan in het begin om aan het plan te houden. Maar ik werd heel snel al echt helemaal gefascineerd door andere dingen die actueler waren en die meer op dat moment speelden waar ik door meegezogen werd.
En wat was dat plan oorspronkelijk, heel kort?
Nou, ik kan het niet helemaal helder meer vertellen, maar ik wilde met 2 groepen mensen werken. Ik wilde werken met de laatste lichting Tibetaanse immigranten. Dat zijn eigenlijk samen met de Burmezen de laatste grote groepen immigranten die zich in de VS gevestigd hebben.
Okay.
En ik wilde werken met mensen die door de crisis hun huis kwijtgeraakt waren en die in tentenkampen wonen buiten de stad. En eigenlijk omdat die Tibetanen, die komen eigenlijk vanuit een soort nomadische, rurale situatie in New York wonen. En die andere New Yorkers, die gaan eigenlijk in tenten wonen, zeg maar, buiten de stad. Dat is een soort omkering van 2 groepen.
Ja.
En ik wilde eigenlijk wel weten hoe dat was als je altijd in zo'n glamourstad hebt gewoond en je gaat dan in een tentenkamp wonen. Ik weet niet of je ze kent, die tentcities die buiten de stad zijn. Waar mensen gewoon onder plastic wonen, New Yorkers.
Ja, het is een sloppenwijk eigenlijk.
Ja, het is echt Afrika, zeg maar.
Maar
en ik was ook heel benieuwd hoe het voor mensen was die uit Tibet kwamen, uit zo'n hoogvlakte, om dan op de 27e verdieping te wonen. Of ergens in Brooklyn, zeg maar.
Precies.
Maar ik heb het niet gedaan.
En dus hoe kan dat dan? Waarom ben je er vanaf gestapt?
Nou, omdat we eigenlijk. Ja, we vielen eigenlijk meteen binnen bij de protesten tegen het politiegeweld. Dat heb je vast wel meegekregen hier. De Black Lives Matter organisatie. Ik was er trouwens met mijn man. Die zit hier daar.
Ja, in het publiek.
Ja.
Op de 4e etage in de OBA.
Precies. Ja. En we volgden wel die rallies, die demonstraties. En Ja, we gingen ook meelopen en mee protesteren. En, ja, ik kan het hele probleem niet zomaar even samenvatten, maar ik neem aan dat iedereen het kent. En
ja.
Racisme is nogal intens in de Verenigde Staten. Het is echt wel nog wel iets ergers dan de Zwarte Piet discussie misschien.
Okay.
En,
hoe kom je daarachter? Want je bent natuurlijk vrij recent in zo'n land, kom je aan. Hoe voel je meteen al dat erger is dan wat bijvoorbeeld hier gebeurt?
Nou, we hebben een project gedaan buiten New York in Peekskill in de zomer. En daar hebben we gewerkt met mijn man en ik, George en ik, met mensen die in de housing projects wonen. Dat zijn bijna allemaal mensen die geen werk hebben, geen geld hebben, geen vooruitzicht hebben. Meestal zijn Afro-Americans. En toen zat ik er wel met mijn neus bovenop hoe ontzettend arm het is en hoeveel racisme er is. En dat was wel schrik eigenlijk.
Geef eens een voorbeeld van hoe je dat opmerkt.
Zoveel dingen. Nou, mensen leven gewoon van food stamps en de huur wordt betaald door de overheid. Maar verder is er eigenlijk geen enkel zicht op hulp of op uitkering of een baan of therapie of wat er ook maar nodig is. Het is heel basic.
En, grote armoede.
Mensen hebben geen ziektekostenverzekering, net genoeg te eten, geen geld om luiers voor de baby te kopen. Ja, ik moet allemaal letterlijke dingen gaan zeggen nu, maar ja, het was echt arm, gewoon echt heel arm.
En dan trek je je dat lot aan en dan denk je, ik ga meedemonstreren. Want waarom nou, even bij die
nou, dat
demonstratie?
Demonstreren, precies. We springen al naar het volgende blok, geloof ik. Dat demonstreren, dat leek me gewoon logisch. Ik zag ook dat er zo weinig witte mensen eigenlijk meeliepen. En ik dacht dat het ook wel heel belangrijk zou zijn om als wit mens ook in zo'n demonstratie mee te lopen. En ik denk 80% was zwart, Afro-American. In de 80, misschien wel meer dan 80%. Mm-hmm. Maar ik wilde het ook gewoon zien. Ik wilde het ook van dichtbij zien. Niet alleen om zelf te demonstreren, maar gewoon als toerist bijna. Of als kunstenaar of als belangstellende.
Ja.
En die rallies waren intens. Dat was echt met de Black Panther vuist omhoog zo, weet je. En heftig schreeuwen en politie om ons heen. En lopen en mensen die chanten, heftige kreten en uren lopen. Ja, ik vond het best heftig. Ik vond het best wel best gevaarlijk ook wel.
Ja,
en mensen hebben ook wapens, weet je. Toch andere,
ook je mede-demonstranten, zeg maar.
Ik heb geen idee, maar het kan zomaar. Mensen kunnen gewoon wapens hebben daar. En het werd ook wel grimmig. Ik heb geluid opgenomen van die demonstraties. En vooral van mensen die chanten, mensen die die leuzen zo scanderen, echt heel vaak achter elkaar. En bijna als een soort van het religieus fanatisme door uren doorgaan met die leuzes schreeuwen. En ik had dat opgenomen met een soundrecorder. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moest of wat ik ermee wilde. En toen moest ik ineens denken aan geluidsopnames die ik een jaar eerder had gemaakt in Tibet. Van mensen die chanten op straten, in tempels en grotten in Tibet.
Als onderdeel ook, van hun boeddhistische religie.
Ja, dat zijn pilgrims. Of dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Of gelovigen of nonnen, monniken. Chanten is een heel algemene practice in Tibet. Maar sinds die Chinezen daar huishouden, zeg maar, is het eigenlijk verboden. Dus mensen die chanten, die hebben we ook gezien, die hebben we ook zien weggevoerd worden op straat door de politie. Dus chanten werd eigenlijk een soort van politiek activisme op straat, zeg maar. Terwijl in New York eigenlijk die mensen die chanten een soort religieuze mensen werden. Dus ik zag ineens een soort van raakpuntje.
Religieus in de zin dat het ze zo erg raakte waar ze voor demonstreerden, dat het bijna religie werd in plaats van maatschappijkritiek.
Ja, absoluut. Ja. Ik geloof ook dat het woord religious wat anders betekent in het Engels dan in het Nederlands. Dat het meer betekent dat je er zo diep in gaat, dat je er echt in gelooft. Weet je, dat je...
Ah, oké. Okay.
Wij zien het meer als... dan moet je anders maar opzoeken.
dus dat maakte jou afstappen van eigenlijk je oorspronkelijke idee. Je liep tussen die demonstratie en je dacht, ik moet hier iets mee doen.
Nou, dat was zo intens. Ik wilde dat ook opslaan als een... Ja, als een geluidsarchief of zo. Op dat moment, die mensen die daar op Union Square op dat plein zo met hart en ziel aan het schreeuwen waren. En van die hartverscheurende kreten ook, zoals Black Man or Good Man. Of, ik heb het meegenomen, die fragmenten, dus je kunt het straks luisteren.
Nou ja, misschien moeten we nu even luisteren. Dan hebben we een goed beeld.
Ja,
je hebt twee fragmenten uitgekozen.
Ja, misschien moet je maar beginnen met die Black Man or Good Man.
Black Man or Good Man. Dus vanuit de geluiden vanuit de demonstratie waarin jij meeliep.
Ja, nou, meerdere demonstraties hebben we meegelopen. Dit was Union Square en dat was vlak na een van de vele incidenten met politiegeweld die er afgelopen jaar geweest zijn.
Ja,
ik weet niet precies welk incident het was.
Oké. Okay. Ja, dit is dus zo'n geluidsfragment. Het is inderdaad, bijna een mantra of een soort van hypnotiserend.
Ja, dat viel mij toen ook op. En het gaat echt uren door. En dan schakelen ze over op de volgende chant. Maar we hebben uren gelopen in die demonstraties en dat houdt niet op. En dat is best wel intens. En zeker als je er middenin staat en je ziet mensen echt met de vuist omhoog en met verbeten gezichten.
Ja.
Dat schreeuwen. Ik vond het wel wat.
En lukt het jou ook? Scandeerde jij mee, zeg maar? Kwam je hierdoor ook in een soort van waas of roes? Of?
Ik weet niet eens meer of we meegeroepen hebben. Ja, wel, hè? Ik geloof het wel. Niet de hele tijd. Niet tijdens het opnemen, maar ja, wel meegenomen. Nou, sommige gingen een beetje te ver. Die vond ik vrij vreemd klinken uit mijn mond. Maar ik geloof wel dat we... Ja, ik kan het me even niet meer herinneren. Maar wat je misschien alleen zou zeggen als je zelf zwart bent of Afro-American bent.
Ja.
Ja, dat is ook zoiets. Soms kan je niet zwart zeggen en dan weer niet Afro-American. Dus
ja.
Het verandert allemaal. En
het zijn beladen termen natuurlijk.
Ja, heel erg. Ja.
Jij zag een vergelijking. Dus tussen
ik zag een omkering eigenlijk. Ik zag eigenlijk hoe die protesters, hoe die soort van religieus werden en hoe die religieuze protesters werden. En ik heb dat samengebracht op een LP. Ik heb een LP laten persen. En ik heb stukjes om en om geëdit, zeg maar, op de LP. Kant A en B. Ik heb de LP bij me, maar ach, omdat het radio is, hoef ik het misschien toch niet te laten zien.
Nou, daar hebben de kijkers en de luisteraars heel weinig aan. Maar we kunnen wel even luisteren naar het eerdere fragment. Juist, want die hebben we natuurlijk ook nog. En als we daar zelf dan een montage bij denken, dan hebben we een idee.
Ja, nee, dat is goed. Je hoort ze ook niet door elkaar, hoor. Je hoort ze de een na de ander, zeg maar. Maar niet kant A de ene en kant B de andere. En de LP is ook helemaal transparant, zeg maar. Helemaal perspex transparant. En er zit geen label op en geen tracklist of zo. Dus je kan ook eigenlijk niet zien waar je de naald op zet. En de titel is Everything is One. En mijn idee is ook dat we niet zozeer verschillen van elkaar, maar meer gelijk zijn. Of hetzelfde zijn in wat we willen of wat we voor ogen hebben. En of we nou Tibetanen zijn in een grot helemaal ver weg in Azië of New Yorkers op Union Square. Uiteindelijk willen we allemaal zelfde kansen, een rustig leven, een gelukkig leven en gewoon gelukkig worden.
Ja.
En dat was eigenlijk het bij elkaar brengen van twee groepen mensen als een soort van blind date op een LP, zeg maar. Het zijn ook twee groepen mensen die elkaar waarschijnlijk in het echt nooit zullen ontmoeten, denk ik. Dus ik trouw ze met elkaar op de LP. En,
we gaan even luisteren naar.
Ja, je gaat luisteren naar een grot in de Chimpu Caves in Tibet. Echt super ver weg van de bewoonde wereld. En je hoort nonnen en pilgrims chanten. En het begint geloof ik met een instrumentaal stukje. En nou, dat vertel ik zo wel wat het is. Ja.
Dit is Kunst is Lang. Je luistert naar een gesprek met Saskia Jansen. En zij koos dit geluidsfragment als onderdeel van wat ze in Amerika gemaakt heeft, een tentoonstelling. En we hoorden monniken chanten.
Nonnen, geloof ik.
Nonnen, sorry.
En pilgrims.
Ja, oké. Veel ontspannender eigenlijk dan wat we hiervoor hoorden. Het geluidsfragment waarin eigenlijk protestanten aan het schreeuwen waren.
Ja, het is natuurlijk een hele andere context.
Ja.
Het ene zit in de... Het ene zijn protesters en het andere zijn pilgrims.
Daar ook de omkering, ja. Waar je het over had.
Wat
dat meen ik ook te horen, bedoel ik eigenlijk.
Ja, wat ik eigenlijk net zei. Ja, dat de ene groep eigenlijk religieuzen zijn die bijna protesters worden doordat ze iets doen wat niet mag van de Chinese politie. Door de bezetting. En de andere zijn protesters die eigenlijk een soort van fanatieke religieuze worden in hun volhoudendheid. Wat betreft chanten dan? Hè? Ik heb het alleen maar over chanten.
Ja.
Ik bedoel, de rest heb ik er zelf
bijgemaakt.
Ja, precies. Bijgemaakt.
Nou ja, want om dat nog even af te maken. Dus we zagen in de tentoonstelling de witte LP-hoezen van deze LP waar het geluidswerk op staat.
Ja.
Daar heb je een soort van lijn overheen getrokken.
Ja, ik heb de LP's die heb ik laten persen ergens in Chelsea in een slaapkamer bij iemand thuis. Het was al heel gedoe om iemand te vinden die platen kan persen. En er zijn hele lange wachtlijsten voor fabrieken.
Klinkt
omdat,
een soort van illegale handel.
Ja, het was heel vreemd. Het was heel exotisch. Maar je kan niet zo goed meer platen laten persen, omdat door de dance scene zijn er hele lange wachtrijen bij de fabrieken. Dus ik had iemand gevonden die een hele oude machine had en die met de hand nog in zijn slaapkamer LP's sneed in plaats van perst.
Zeg maar. Okay.
En ik heb er 40 laten snijden. Ik heb de hoezen met de hand geschilderd en eigenlijk zitten er een soort paarse kwaststrepen overheen als een soort van visuele mantra. En elke kwaststreep verbindt de ene hoes met de andere hoes. Het is een soort van lijm. Ook om een soort van verbondenheid uit te drukken tussen die twee groepen die elkaar helemaal niet kennen. Elkaar nooit ontmoet hebben, maar toch hetzelfde willen. Zoals we eigenlijk allemaal hetzelfde willen, misschien.
En die verbondenheid is ook nog verbeeld door een foto, hè? Waarin een soort van lijn is gemaakt van witte objecten.
Ja, het is een... er hangt een grote zwart-wit foto in de tentoonstelling. En daar zie je de skyline van Manhattan. En daarvoor zie je op de grond een soort van crappy skyline van witte gevonden objecten. Van een touw en een lat en een emmer. Het is eigenlijk een soort van echo van de skyline in waardeloze objecten. En dezelfde titel, Everything is One. Het is allebei gemaakt uit dezelfde kleine deeltjes waaruit wij allemaal bestaan. Ook die Tibetanen en ook die protesters en ook die emmer en dat touw. Het is allemaal uit dezelfde drie kleine soorten particles gemaakt.
Ja.
Hetzelfde onderwerp gaat er eigenlijk over dat het niet zozeer verschilt van elkaar. Maar meer hetzelfde is. En ik vergeet iets te vertellen. Wat is dat nou? Ja, die skyline van New York, dat is ook echt... Dat betekent alles voor New Yorkers. Dat is echt alles. Maar voor mensen die in Tibet in een grot wonen, betekent het helemaal niks. Het is helemaal niks bijzonders. Maar die ene heilige grot waar ze in zaten te chanten, wat je net gehoord hebt, dat zegt New Yorkers helemaal niks. Weet je? Dus zeg maar, alles is zo relatief. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt.
Ja. Die boeddhistische chant.
Snap je het een beetje?
Ja, zeker.
Ik heb het idee dat ik dingen overslaan, stappen overslaan.
Ik snap je heel goed. Ik snap je heel goed. En anders vraag ik het.
Ja, oké.
Het boeddhistische thema, dat is iets wat in heel veel van jouw werk terugkomt, volgens mij.
Niet altijd hoor.
Maar
ik ben zelf student van een Tibetaanse lama sinds een paar jaar.
Ja.
En daar haal ik wel veel ideeën uit. Maar ik haal ideeën uit van alles. Ik haal gewoon ideeën uit de wereld om me heen. En soms is dat ook uit die boeddhistische lessen.
Wat haal je daar voor ideeën uit voor je kunst?
Nou, dat scheelt per werk. Dit is best een duidelijk idee, denk ik, wat ik eruit gehaald heb.
En hoe kom je daar dan op?
Door naar New York te gaan en daar te zijn en mijn ogen open te houden. En dan dingen te editen uit de werkelijkheid. Of dingen bij elkaar, zoals ik net vertelde, zoals ik dat net deed.
Dus je openstellen is belangrijk voor jouw werk?
Ik ben geen kunstenaar die naar haar atelier gaat 's morgens en dan met een hoop materiaal aan de slag gaat en dat er dan aan het einde van de dag iets staat. Weet je, ik moet echt reizen en ik ga het liefste als een soort nomade van de ene onbekende situatie naar de andere en ik ontmoet graag mensen die ik niet ken. Ik ben graag een vreemdeling ergens en vanuit wat ik dan zie krijg ik altijd ideeën en altijd altijd zin om iets te maken met andere mensen samen. Of over andere mensen. Of voor andere mensen.
Wat levert het perspectief van een vreemdeling zijn op? Wat haal je
eruit? Misschien de verse ogen waarmee je kan kijken. Ja, dat is ook wel lekker van het terug zijn nu. Dat ik nu met hele verse ogen naar de stad kan kijken. En weer terug in mijn eigen biotoop ben hier. En alles weer helemaal opnieuw zie. En dan zie ik ook wel hele mooie dingen. En goed. Ik zit de laatste dagen vooral te vergelijken hoe het leven gewoon in Nederland is ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat is echt dag en nacht verschil. Je kan je niet voorstellen dat heel veel mensen geen ziektekostenverzekering zouden hebben, bijvoorbeeld. Dus is echt wel een big deal daar, weet je. Stel je voor, je krijgt iets ernstigs op een dag.
Ja.
En je gaat naar de dokter. En niemand wil je helpen, want je hebt geen verzekering. En je gaat maar weer naar huis met je gebroken been.
Dat is nog steeds
daar
aan de hand.
Dat kan je toch niet voorstellen hier? Ja, dat is nog steeds daar aan de hand. Ja. Ik had het niet verwacht, hoor. Het viel me ook een beetje
sinds de Obamacare is dat wat...
Het schijnt wel wat beter te zijn geweest. Te zijn geworden. Maar ik heb er niet echt enthousiaste verhalen over gehoord. Er zijn nog steeds mensen die echt zo basic leven dat het... Nee, ik vind het toch bijna een beetje derde wereldachtig.
Ja.
Misschien ben ik wel heel negatief, maar...
En als je hier dan zo terugkomt en naar Amsterdam kijkt... zijn er dan ook nog dingen die je kunst voeden, zeg maar?
Ik ben net 3 dagen terug. Dus
ja, misschien stap je al Schiphol uit en denk je... hé, dit is interessant.
Ik vond van alles interessant. Maar ik heb in 3 dagen nog geen nieuw idee voor een nieuw werk gehad. Nee.
Nee.
Of bedoelde je dat niet?
Nou, weet ik niet. Ik ben benieuwd waar je inspiratie vandaan komt, hoe dat werkt bij jou.
Ja, door alles. Eigenlijk door alles. Maakt niet uit. Door uit het raam te kijken, door de krant te lezen, door op reis te gaan. Maakt niet uit. Hoeft ook niet altijd ver weg te zijn, hoor. Het hoeft niet altijd in Tibet of in New York te zijn. Het kan ook om de hoek van mijn huis. Dus,
Ik ben toch benieuwd naar jouw eigen boeddhistische lessen. Hè? Kun je eens omschrijven waarom je dat bent gaan doen? En wat heeft het met je kunst te maken?
Ik heb het niet echt opgezocht. Het kwam eigenlijk gewoon... Het kwam gewoon op mijn pad. Ik ben er een keer gewoon terechtgekomen. En ik vond het zo boeiend. En ik vond het zo helder en simpel en niet religieus. En ik leerde daar eigenlijk dingen vanuit een ander perspectief bekijken. En ik vond het zo fris en inspirerend dat ik gewoon lessen ben blijven volgen. En officieel student ben geworden van een lama. Sinds 3 jaar, 2 jaar. 2 jaar.
En hoe gaat dat in zijn werk? Kun je dat kort schetsen? Wat doe je dan?
Wat doe je dan? Nou, dat is een Tibetaan, die woont in Zwitserland en die komt 5 keer per jaar voor een weekend naar Nederland. En dan is er een lesweekend en dan ga je het hele weekend naartoe. En dan behandel je onderwerpen, teksten, een soort van case studies. En verder is er elke week een soort van les daar. Niet door de lama, maar door andere docenten.
Waarin je mediteert.
Ook, het is eigenlijk een soort mind training. Het is niet zo religieus, hoor. Het is ook niet zo heilig allemaal. En het is al helemaal niet moeilijk of theoretisch. Ik vind het eigenlijk veel simpeler en praktischer dan ik ooit gedacht had. Ik had er niet echt... ideeën over van tevoren.
Maar... Ik vraag het ook omdat je bijvoorbeeld terugkomt in een project wat je hebt gedaan in een psychiatrisch ziekenhuis in Den Dolder. Hè? Daar zitten bewoners en die hebben allemaal met jouw meditatietekeningen gemaakt.
Dat is een heel lang verhaal. Maar ik heb daar 3 maanden in een residency gezeten. Dat is een hele bijzondere plek omdat je dan op het territorium of op het terrein van het ziekenhuis zit en je werkt daar met de patiënten elke dag in je atelier. En het is echt een lang verhaal hoor, maar in het kort is het viel het me op dat iedereen totaal niet aanwezig was op het moment zelf, maar alsmaar de blik op de horizon had gericht en in de toekomst bezig was met de problemen die zich eventueel in de toekomst zouden voordoen. Ofwel met alles wat gebeurd was en waardoor ze terechtgekomen waren in het ziekenhuis. En ik wilde eigenlijk heel graag met de patiënten het moment van nu en hier aan tafel met mij, met z'n allen, of met de groep, dat moment gewoon beleven, zeg maar. En het was heel lastig om ze daarin te trekken. En op een gegeven moment had ik bedacht dat we iets heel, iets heel bewerkelijks zouden tekenen met hele kleine stipjes en zo. En dat zijn die tantra tekeningen uit India. Die zijn heel bewerkelijk. En,
ja, een soort van, ellips soort, eigenlijk.
Ja,
hè?
Het is een soort kosmos met sterren erin. Eigenlijk. Ja. Of wat je er maar in wilt zien. En dan maakte één iemand al die blauwe vormen. En dan maakte een ander iemand alle rode stipjes. En weer iemand maakte alle blauwe stipjes. Dus dan hadden we eigenlijk ochtenden van heel rustig met z'n allen aan tafel zitten. En niemand hoefde ook iets te verzinnen om te tekenen. Want het was heel veilig. Je hoefde alleen maar rustig stipjes te zetten. En het is bijna als kleurboeken inkleuren. Weet je wel? Nou, het was bijna niet te doen om mensen te zeggen van, nou, hier is papier, hier is verf. Ga maar lekker aan de slag en maak maar wat moois. Het blokkeerde enorm. Mensen zitten daar met een heel laag zelfbeeld en zijn heel snel geblokkeerd. Dus er moest iets verzonnen worden, waardoor we gewoon toch allemaal een soort van lekker aan de slag konden en echt zo in het nu met elkaar aan die tafel.
En waarom werkt dat zo goed? Waarom is dat dan zo'n pijler in dat werk?
Dat heeft helemaal niks, niet zo even zeer met dat boeddhisme te maken hoor. Dat was gewoon een tekendingetje. Ik denk dat het wel heel goed werkt voor de patiënten om gewoon op dat moment alleen maar bezig te zijn met het tekenen en niet met het piekeren bijvoorbeeld. Maar dan moet je wel iets verzinnen waardoor je aan de slag blijft en waardoor je heel geconcentreerd aan de slag blijft. En niet verder wegzakt in dat piekeren. En ik zag dat verder alleen maar gebeuren bij de muziektherapie die ze hadden op het terrein. Daar konden de patiënten zich helemaal verliezen, zeg maar, in muziek maken. En het werkte echt zo goed. En dat vond ik heel heel opgewekt en heel inspirerend. En ik dacht, ik moet een soort van muziek vinden, maar dan met tekenen, weet je? Een soort liedjes maken met z'n allen, als een bandje zo. Dat je met z'n allen aan één tekening werkt, in plaats van dat ieder zijn eigen tekening maakt en dat je ze aan het einde vergelijkt en dan ziet wie de beste heeft en zo.
Want dat is ook zo'n thema, eigenlijk, die muziek. Dat is volgens mij ook een thema in jouw werk, hè? Bijvoorbeeld als het gaat om die Rainbow Soul Club die je hebt opgericht. Dat was hier in Amsterdam. Kun je daar eens iets over vertellen?
Dat is een samenwerkingsverband tussen mij en mijn man George en onze studenten van de academie, van de Rietveld Academie en de AKV Sint Joost. Dat is een club eigenlijk. Ik zou niet zeggen een kunstclub, maar een soulclub. In de inloop van de Stichting De Regenboog. Dat is hier vlakbij, op de Droogbak. De Stichting De Regenboog heeft inloophuizen voor langdurig drukgebruikers. En ze hebben gebruikersruimtes en ze hebben inloopruimtes voor dak- en thuislozen. En daar komen we al 10 jaar als vrijwilligers met studenten om samen te werken met bezoekers. En dat is niet altijd kunst. En het gaat eigenlijk ook niet zo over kunst, maar dat gaat meer over mensen ontmoeten die je normaal niet zou ontmoeten in je leven eigenlijk. Mm-hmm. Dat geldt zowel voor de bezoekers van de inloop als voor ons, als voor de studenten. En wat er dan gebeurt is, dan kan je samen iets gaan doen. Je kan iets maken of iets ondernemen. Dat doen we al 10 jaar en er zijn al zo ontzettend veel verschillende dingen voorbij gekomen in die 10 jaar. We zijn op reis naar Afrika geweest en naar Suriname en ik kan het bijna niet samenvatten in een paar minuutjes hier. Maar
Want je maakt er wel kunst mee, hè?
Van alles.
En over misschien ook?
Nou, niet per se over de bezoekers. Nee, het is meer echt samen dingen ondernemen. En de ideeën komen dan ook niet per se uit mij of uit de studenten of per se uit de bezoekers. Maar het is echt een brainstorm die we samen hebben. En dat is gewoon in de inloop zitten op maandagmiddag en op vrijdagmiddag. Met wie er mee wil doen. En dan is er altijd verf en schetsmateriaal op tafel. En als mensen zin hebben om een film te maken of om een cd te maken, of, nou, dan gaan we dat gewoon proberen. En ja. Dan gooien we ideeën op een hoop. En, dan...
en zo'n album is er ook gekomen, hè? Zo kwamen we erop.
Ja,
dus
ja,
die
ja.
Muziek, die is ook een soort van rode draad. Althans, ja. Die komt vaker voor, muziek en geluid in je werk.
Nou, ik maak eigenlijk van alles, hoor. Ik heb niet echt één vast medium. Het is echt, het schiet een beetje alle kanten uit, maar
ja.
Rode draad is toch wel dat het altijd meestal toch wel samen met groepen mensen gemaakt zijn die zo op mijn pad kwamen of die ik zelf opgezocht heb.
Ja. Of het nou die mensen in de project zijn, hè, in New York, of dat het de mensen van de Rainbow Club zijn. Of,
ja, de project hebben we nog helemaal niet over gehad, hè?
Nee, dat heb je inderdaad ook gedaan in New York. Een ander project.
Ja.
Ja, vertel.
Ja, dat is wel echt mijn lievelingsproject, geloof ik, uit New York. Dat, George en ik werden uitgenodigd door de Hudson Valley Center for Contemporary Art om een voorstel te maken voor een werk in de openbare ruimte in Peekskill. Peekskill is een klein stadje, ongeveer een uur vanaf New York noordwaarts, upstate. En we hebben twee voorstellen ingediend, omdat we twee ideeën hadden. En ze wilden ze allebei graag hebben, dus we hebben twee projecten gemaakt. En het ene project was een serie wandschilderingen bij mensen thuis in de projects. En het andere project was een soort van sculptuur / spiegel / stage voor dat gebouw van voor de projects, buiten. En voor allebei de projecten hebben we flyers opgehangen om te zoeken naar mensen die mee wilden werken. We hebben flyers opgehangen van wil je een gratis wandschildering in je appartement? Mail of bel. En het was zo weg. In een uur hadden we ze geloof ik alle vijf al weggegeven. Want iedereen wilde er wel één, geloof ik. En toen hebben we, het waren trouwens geen wandschilderingen die wij zelf bedacht hadden en die we dan gratis zouden schilderen op de muren. Maar het idee was dat de bewoner van het appartement mee zou werken aan het maken van de wandschildering. In die zin dat hij dobbelstenen moest werpen en geblinddoekt kleuren moest kiezen uit staalkaarten om tot het ontwerp van de wandschildering te komen.
Er zat een soort van verrassing in. Die dobbelde eigenlijk zijn wandschildering.
Absoluut, ja. Dus wij we wisten zelf ook niet wat het resultaat zou worden, maar de bewoner ook niet. En het was dus een samenwerking tussen ons en de bewoner en het toeval of het onbekende, zeg maar. En dan moet je wel een beetje vertrouwen hebben
in wat eruit
wat dat
komt.
Dan is of zo. Maar volgens mij vond iedereen dat heel spannend. En het is ook de manier waarop George altijd werkt in zijn eigen schilderspraktijk. En ik werk meer samen met mensen. Dus het kwam heel mooi samen in dat project.
Ja.
En vervolgens hebben we per wandschildering 3 dagen in zo'n appartement doorgebracht bij mensen thuis. Want het is heel precies, zijn heel precieze schilderingen. En worden allemaal afgeplakt en met de hand gemengd de kleuren. En
wat maak je dan mee als je daar zo 3 dagen in iemands huis zit?
Dus het was echt het beste van het hele jaar. Dus het is echt... Ik kan er bijna nog tranen van in mijn ogen krijgen. George ook, als ik zo naar hem kijk.
Tel eens, wat was het mooiste?
Het mooiste was gewoon dat mensen zo ontzettend hartelijk waren en zo open waren. En dat we gewoon 3 dagen per wandschildering bij iemand thuis gezeten hebben en gepraat hebben. En dat we bijna een soort van familiegevoel kregen en mee samen eten. En het was zo intiem. Het was zo, en mensen waren zo ongelooflijk blij met wat er op de muur kwam. Dat was echt... ik krijg er nog een beetje bijna brok van in mijn keel. Sentimenteel, hè? Maar het was echt heel mooi.
Ja.
Mensen zeiden ook tegen ons van... er komt hier nooit iemand iets brengen naar ons. We krijgen nooit iets. Niemand geeft ons iets gratis. Of er is nooit kunst hier. En, jullie komen zomaar wat brengen. En in het begin misschien ook het idee van... zit er wat achter of zo? Komen ze echt zomaar gratis iets maken hier? En dan maakten we ook nog een groot houten sculptuurpodium... ik kan het niet zo goed uitleggen zo, maar voor dat gebouw. En dat was ook een soort cadeau eigenlijk voor de bewoners van het gebouw.
Ja, het is eigenlijk het formaat van een groot billboard, hè, met daarop gespijkerd een soort van weerspiegelende platen. En in het midden van die billboard een gat waar je in kunt, hè, als je een trapje opklimt.
Ja, 2 gaten. Je kan door het billboard heen via een trapje in een soort van geheime ruimte komen. En dan aan de achterkant kan je via de spiegel weer eruit en dan kom je op het podium. Het is echt een lang verhaal hoe dat zo ontstaan is. Maar de Hudson Center for Contemporary Art wilde dat we dat alle werken gebaseerd waren op iets uit de sociale geschiedenis van Peekskill.
Mm-hmm.
En daar kregen we veel, veel informatie over. Het hebben we allemaal doorgenomen. En in de projects wonen heel veel Afro-Americans. Ik zou zeggen 95%. Mm-hmm. En er is hartstikke veel racisme. En dat was er al een paar eeuwen geleden. En toen de slavernij afgeschaft is, is Peekskill bekend geworden vanwege zijn safe houses en de Underground Railroad. Mensen, voormalige slaven of gevluchte slaven die vanuit het zuiden naar Canada op de vlucht waren, die werden verborgen door inwoners van Peekskill in safe houses. En dat hele netwerk van safe houses, dat heet de Underground Railroad. En onze sculptuur die we daar gemaakt hebben, die is eigenlijk gebaseerd op zo'n safe house. Dus is die holte waar je zo met dat trapje in kan komen en waar je weer uit kan komen, dat is een safe house.
Ah.
En waar je uitkomt, dat is een spiegel. Die weerspiegelt een soort van zorgeloze lucht met blauwe wolken. Je stapt uit een gat in de lucht eigenlijk. En dan kom je op een podium uit. En dat podium, dat is dat komt door... dat is een verwijzing naar de Peekskill Riots. Dus Afro-American zanger Paul Robeson, protestzanger, is in de jaren 60 uit Peekskill met pek en veren uitgejaagd.
Door
woedende mensen van zijn podium afgestenigd, zeg maar. Het was echt barbaars, echt afschuwelijk. En dat zit nog echt diep in het geheugen. Dat wordt elk jaar gememoreerd en...
En het project heet dus, Welcome Stranger.
Ja, en ik wilde... Ja, we hebben lang getwijfeld over die titel. Want we vonden tikkie zoet of klef zelf.
Mm.
Maar in de context daar vond... Iedereen vond het zo'n goede titel dat we dachten... Ah, we houden hem gewoon. Het werkt gewoon hier. Misschien zou ik het in Nederland niet zo genoemd worden. Want het is misschien een beetje... Ja, klinkt misschien een beetje politiek correct of zo. Maar het was gewoon hard nodig daar. Dus ik dacht, we houden het gewoon.
En is dat dan ook daar het verschil tussen een soort van het sociale effect van zo'n kunstwerk? Of echt de kunstwerk om artistieke waarde, zeg maar?
Want nou, ik denk dat...
Misschien is de titel te...
Hij is een beetje klef of zo. Ja, het is een beetje plat, zeker weten. Maar het was onze werktitel. En toen we hem vertelden tegen iedereen, zei iedereen van... Wauw, wat een mooi... Niet mensen uit de kunst, maar mensen in de projects daar. Die waren allemaal zo overtuigd van de titel. Dat we dachten, ja, kunnen we niet meer terugdraaien. Die werktitel, die wordt gewoon... Nou, en dan op de achtergrond lazen we natuurlijk al die berichten in de krant over die vluchtelingenstroom die hier op gang begon te komen. Wat heel vreemd was, omdat vanaf een afstand zo... te lezen. Plus, we zijn zelf natuurlijk vreemdelingen daar. Twee witte kunstenaars komen de projects binnen.
Ja.
Als hartstikke vreemdeling. In Nederland gaat het ook niet altijd goed. Dan kom je binnen ergens en dan zeggen mensen... Ja, kunst. Wat moet je met je kunst? Weet je? We hebben liever het geld gewoon in onze hand.
Ja, precies. Maar, en dure schilderen.
Ik moet zeggen dat ik me eigenlijk nog nooit zo welkom heb gevoeld als kunstenaar als daar.
Ja.
En mensen hadden er gewoon echt hartstikke zin in. En iedereen kwam mee bouwen en mee eten. En het was gewoon geweldig.
Mooi.
Het was gewoon echt geweldig.
Over die community gaan we het straks nog meer hebben. Of in ieder geval de werking van wat kunst kan hebben. We gaan eerst even luisteren naar een vaste rubriek in onze uitzending. Dat is de regels via de radio.
De regels via de radio.
Regels van de radio. Radiowerk 8. Neem een object waarop u kunt schrijven. Geef het zoveel postzegels als het nodig heeft. Een zwaar object heeft er meer dan een licht object. De ontvanger van het object is de heer Willems, Watervlietstraat 52, 9000, Gent, België. Hij is een Belgische curator en beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Voor dit werk denk ik vandaag, lieve luisteraar, aan een paar willekeurige dagen uit mijn leven, wanneer ik mezelf beschrijf te midden van de wereld waarin we leven. Wat u schrijft, mag u zelf weten. Hier zit ik aan de ontbijttafel als een kind aan de rand van een koud zwembad. Gisteren stond ik in de rij bij de kassa van de Aldi. En voor mij stond een kale man met een streepjescode in zijn nek getatoeëerd. Naast hem stond zijn zoontje, nog zonder code. Op de lopende band een berg plastic En ik geloofde niet meer in de houdbaarheid van deze setting. En ik wist niet meer waar ik was. Het personeel, de TL-buizen. Oh ja, de aanhef. Hoe spreekt men een curator aan? Geen idee eigenlijk. We noemen hem geachte heer Willems. We schrijven op of in het object. Als u niet kan of wil schrijven, doet u dit niet. Maar kies dan wel een uitgesproken object waaruit uw sfeer kan spreken. Het adres moet duidelijk op het object staan. Dit kan een fles cola zijn of een schoen, een wc-rol, maar ook een object dat u lief heeft. Geachte heer Willems, vannacht klauterde ik naar beneden omdat ik niet kon slapen. En daar zat u aan onze keukentafel naar een Marokkaanse theepot te staren. De galerie ging verhuizen en dat ding moest weg. U was betoverd en rookte binnen iets dat we niet hadden afgesproken. Aan het kookeiland, nog met zijn jas aan, stond onze Israëlische vriend een boterham te smeren. Ik besloot om ook maar iets te gaan eten en vanaf het eiland keken we samen naar uw betovering door de glimmende pot. Soms is de blik in uw ogen gemaakt van het meest explosieve fijn stof dat zich in een warm voorhoofd kan schuilhouden. U wilde drastische beslissingen nemen. U wilde alles omver gooien. Maar daar zat u als versteend. Ik bewonder u, maar ik wil dat u ontslag neemt bij de galerie. Ik gun u een eigen verzameling. Een nieuwe schikking. En dan nu een liefs. Of met vriendelijke groet of tot snel. En dan uw naam met desgewenst een afzender op een leesbare plek. Het adres zal ik herhalen. Heeft u een pen? Meneer Willems, Watervlietstraat 52, 9000, Gent, België. Ik zeg salutjes.
Ja, welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je meegedaan, mail dan een foto van het werk naar mrmotley.nl of je impressie of wat je hiervan vond. Allemaal goed naar heske@mrmotley.nl en dan komt het wellicht nog in een tentoonstelling. Ik praat vanavond met Saskia Jansen. Zij is als kunstenaar bezig met community art. We hadden het eigenlijk net al over boeddhisme als mogelijke drijfveer. En zo net noemden we al wat voorbeelden van mensen die eigenlijk vaak door andere mensen vergeten worden. Dus de projects, maar ook de Rainbow Groep hier in Amsterdam. Mm-hmm. Wat drijft jou eigenlijk om met die groepen mensen te werken?
Nou, het is eigenlijk niet dat ik ze zelf zo uitzoek. Weet je, het komt meestal gewoon op mijn pad. En het is ook niet zo dat ik meestal met, zeg maar, zielige groepen mensen werk. Want dat lijkt zo, als je het zo zegt. Dat het community art lijkt altijd met mensen die geholpen moeten worden. Of
stigma aan van zielige mensen.
Ja, ik geloof het wel. Ik noem het zelf ook nooit community art. En ik maak toch ook wel dingen die daar helemaal niet onder zouden vallen. Maar,
zeker.
Maar ik maak eigenlijk werk gewoon met mensen om me heen. En ik weet niet of dat nou per se zo community... Sommige dingen zullen wel echt onder community art vallen, maar heel veel dingen ook niet, hoor.
Nou ja, misschien in deze voorbeelden wel. Want als je in zo'n psychiatrisch ziekenhuis zit, dan ben je
absoluut
toch met die mensen bezig.
Oh, absoluut, ja.
En in de projects toch eigenlijk ook, hè? Je wil hun inbreng.
Ja.
Hoe zie je jouw rol als kunstenaar? Want je zei net al, ik ben geen kunstenaar die in het atelier zit en er rolt een werk uit aan het eind van de dag.
Mm-hmm.
Wat is jouw rol als kunstenaar?
Wat is mijn rol als kunstenaar? Mijn rol als kunstenaar is kunstenaar. En als kunstenaar verhoud ik me tot andere mensen. Tot de mensen om me heen. En werk ik samen met andere mensen. En ik ben meestal degene die het initiatief neemt. Dat is zeker zo.
Ja, je orchestreert het misschien meer dan dat je het
ook
zelf uitvoert.
Ja. Ook, ja.
En waarom is dat een prettige manier van werken voor jou? Of waarom werkt dat?
Ik denk dat ik ook gewoon een mensenmens ben. En dat ik helemaal niet hou van alleen in een atelier zitten en met een hoop materiaal dingen gaan zitten maken. Ik ben toch een beetje een reiziger en een ontmoeter. En zou ik geen kunstenaar zijn, dan zou ik ook wel graag antropoloog zijn. Of ach, wat zijn er nog meer voor beroepen waarbij je de mens kunt...
kunt
bekijken, weet je? Ja. Of journalist misschien wel. Of schrijver. Of... Ik ben gewoon geen persoon om met een hoop, ja, hoop materiaal in een ruimte te zitten en objecten te maken of zo.
Ja,
ik moet er echt uit. Maar dat heb ik altijd al gehad. Dat was al voordat ik kunstenaar werd of was.
Want volgens mij
zit in me.
Een van de eerste kunstboeken die je hebt gemaakt, een heel mooi boek ook, ging over jouw keuze voor het circus.
Althans, nee, ik heb ooit als circusartiest gewerkt. Dat is echt een jeugdzonde van weet ik hoe lang geleden. Ik was 20 geloof ik. Ik heb klein jaar voor een Belgisch circus gewerkt. En het is zo bizarre tijd geweest dat ik dat toen gebruikt heb als, hoe heet het, als inleiding voor een boek en als metafoor voor kunstenaar. Maar het is echt heel oud hoor. Het is 11 jaar geleden dat boek.
Ja, nee, je hebt het wel gemaakt. Maar ja. Wat is dan de metafoor die je daarin
Nou, de metafoor is eigenlijk dat je als kunstenaar ook van plek naar plek gaat en je doet je trucje en je pakt je boeltje weer in en je doet weer bij de volgende plek je ding en je pakt het weer in. En hè, je reist ook rond van plek naar plek.
Voelt dat nog steeds
act.
Zo? Want het is ook een beetje bagatelliserend misschien wel. Van je eigen werk.
Ja, maar ik hou er wel van hoor, om rond te reizen met mijn act. Het is helemaal geen vervelend leven of zo.
Okay.
Nee, het was ook een mooie tijd in het circus. Dat is bizar, maar wel mooi.
En waarom ben je eruit
gegaan? Ik hou er ook van om kunstenaar te zijn. Nee, dat is elke avond echt dezelfde truc. Dat is, daar zit geen vooruitgang in, zeg maar.
Ja.
Met dezelfde muziek en dezelfde
duiven. En dat is in je kunst natuurlijk wel. Daar zit natuurlijk wel een vooruitgang.
Ja, dat is elke keer wat anders. Ja. Ja. Ik hoop dat er vooruitgang in zit, ja.
Ja, ja. Zeker. Een van die thema's die daarin ook in meespeelt, en dat heeft ook misschien met het circus wel te maken, is het spinnenwebben.
Ja.
Herken je dat als thema van je werk? Bijvoorbeeld in, even kijken, de Blakka Watra, ik zocht er eventjes, die groep verslaafde
Spiders,
ook, hè?
Ja.
Die heb je ook spinnenwebben laten tekenen?
Ja, dat zijn, bezoekers van de gebruikersruimte Blakka Watra van de Stichting De Regenboog. Er zitten ergens in de 30 à 40 vaste geregistreerde gebruikers die daar elke dag heen gaan om hun heroïne en cocaïne in een rustige, veilige omgeving te gebruiken.
Van Surinaamse afkomst, vandaar die naam, Blakka Watra.
Ja, ja, dat betekent zwart water. En ik heb daar, ja, het is best lang geleden hoor, het is al 5, 6 jaar geleden heb ik daar met hun samengewerkt en een boek daarover gemaakt. Ik ben heel erg lang elke woensdag naar de gebruikersruimte gegaan om met ze te tekenen en te praten en nou, allerlei dingen te maken. En ik wilde heel graag een portret van deze groep mensen maken, omdat ze zo verstopt leven eigenlijk in die gebruikersruimte. Want jij kent ze niet waarschijnlijk. Ze zitten dag en nacht daar te roken achter mat glas.
Ja.
En ik wilde heel graag een niet-fotografisch portret maken, maar meer een mindportret van hun, door verhaal en tekeningen. En ik heb ze allemaal gevraagd een spinnenweb te tekenen onder invloed van de substanties die ze daar gebruikten in de gebruikersruimte. En het heeft een hele variëteit aan tekeningen opgeleverd, waarin je echt de karakters van de diverse gebruikers zo ziet opdoemen. En sommigen maken hele gedetailleerde, hele fijne, fijnmazige webben. Anderen maken hele grove hanenpoten. Of je ziet, het is jammer dat ik het niet bij me heb, maar je ziet echt een hele.
Ja, het is radio,
een heel scala aan. Ja, het is radio.
Ja, precies.
Je ziet een heel variëteit aan spinnenwebben. Maar ik heb er ook over geschreven.
Ja. Ja,
het is echt een verslag van kunstenaar gaat naar gebruikersruimte, heeft geen flauw idee wat ze daar aantreft. En dan, wat gebeurt er dan? En dan. Dan moet je zoiets wel lang volhouden. Ik ben er echt, nou, misschien wel 3 jaar lang, toch, of 2 jaar lang wel elke woensdag geweest. Bijna elke woensdag. En dan krijg je ook echt vriendschappen. En dan krijg je ook echt contact. En toen werd het ook echt heel boeiend om elke woensdag gewoon te praten met mensen die niks anders doen dan drugs gebruiken. Waarvan je misschien niet denkt dat het boeiend zou zijn. Maar
ja, dus dat is ook weer die ontmoeting eigenlijk met mensen.
Ja, nou, maar het gaat vooral om de ontmoeting met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent en waarvan je eigenlijk helemaal geen idee hebt wie het zijn. En misschien heb je er wel vooroordelen over of echt geen flauw idee. Of je komt ze nooit tegen omdat ze in zo'n situatie zitten, zoals in een psychiatrisch hospital. Of in een gebruikersruimte. Of op een containerschip op zee. Of in een boeddhistische tempel in Amsterdam-Oost. Of er zijn zoveel van die plekken waar communities zich ophouden die je eigenlijk nooit nooit van dichtbij zit of die je nooit spreekt.
Ja.
En als je gebruikers spreekt, dan zeggen ze ook letterlijk tegen je van ja, niemand praat bij ons. Als we in de tram zitten, dan gaat er niemand naast ons zitten en niemand zegt iets.
En wat maakt dan dat jij dat toch gaat doen?
Want dat is nieuwsgierigheid. Gewoon nieuwsgierigheid. En niet medeleven. Niet van zielige junkies, ik moet iets goeds voor de junkies doen of zo. Helemaal niet. Echt helemaal niet.
Nee.
Nee, ik vind ze ook echt boeiend. En volgens mij waren er ook stel die mij ook boeiend vinden. En konden we gewoon interessante gesprekken hebben onder de rookpluimen van de crack. Ik bedoel, het is wel een gekke omgeving misschien. Maar ja. Als je er langer komt, dan valt het ook allemaal weg. En dan zie je niet meer die spullen op tafel liggen en die zilverfolies en zo. Dan zie je gewoon je mensen, zeg maar, de mensen.
Naar welke groepen ben je nog nieuwsgierig?
Zoveel. Ja, zoveel. Ik zou... Ja, moet ik dat al gaan zeggen? Ik heb wel een heel verlanglijstje nog, hoor. Waar ik nog
gooi het op tafel.
Ja, nou, ik zou eigenlijk nog heel graag een keer naar een zelfvoorzienend dorp willen. Daar ben ik al een keer geweest, maar daar ben ik maar een paar uurtjes geweest. Het dorp wat echt helemaal afgesloten is van de buitenwereld. En waar ze echt alles zelf maken. En weet je, waar ze echt... wat ik al zei.
Ja.
En dan zou ik willen leren hoe je gewoon je eigen eten verbouwt en hoe je kleding weeft en zo. Ik ben in zo'n dorp in Laos geweest en er stonden mensen met in een soort putten met indigo stonden ze zo'n lappen te verven die ze van boombast gemaakt hadden. En
dat zou
ik kwam
willen.
Daar, ja, nou, daar zou ik een paar weken willen zitten, ja, om te kijken hoe dat is als je echt helemaal weg bent uit een soort van geïndustriële industrie.
Industrialiseerde samenleving.
Ja, precies. Ja. Ja, dit zou ik heel graag willen. En er is zo'n Indiaanse guru, de knuffelguru Amma. Die heeft een ashram in Zuid-India. Daar zou ik wel graag nog een keer een maand willen wonen. Ik zou... Ik kan nog wel even doorgaan. Ik heb nog wel een lijstje.
Ja, ja. Er zijn veel plekken waar je nog je koffer wil uitpakken.
Ja, maar ik wil echt wel zeggen dat het ook in Amsterdam kan zijn, hoor. Dat hoeft echt niet zo ver en duur en exotisch. Ik kan morgen iets vinden in Amsterdam en dan kan ik daar wekenlang naartoe
gaan.
En
werkt het dan in jouw hoofd zo dat je denkt, ik wil er graag kunst mee maken? Of is nieuwsgierigheid de belangrijkste drijfveer en komt die kunst daarna wel?
Zo is het. Precies zoals je het zegt, ja. Ik ga er nooit heen met het idee van, nou, ga ik eens even kijken wat ik hier voor project kan opzetten of wat voor kunst ik hier kan maken. Ik ga er altijd heen met het idee van, geen idee wat het is daar in die kelder, maar ik ben zo nieuwsgierig en ik wil gewoon weten wie daar zitten. En ze zitten natuurlijk helemaal niet op mij te wachten, maar dat lost zich altijd wel op. Dat lost zich altijd wel op. En vaak vinden mensen het toch ook wel geestig als er een kunstenaar binnenkomt. En, dat
ben je
loopt,
dan ook een beetje zo'n circusartiest die het publiek een beetje voor zich wint?
Nou, ik ben zo net als nu hier aan tafel, geloof ik. Ja,
nou,
ik heb er
wel.
Geen act bij, hoor. Nee,
geen act. Maar,
maar een kunstenaar is wel een soort van onschuldige rol, hè, op veel plekken.
Juist.
Bijvoorbeeld, misschien niet hier in de nieuwbouwwijk in Nederland. Want dan, wat ik al net zei, dan krijg je zo van, oh ja, kunst, nou, dat hebben we niet nodig. Hè, dat kost allemaal geld en zo.
Yeah.
Maar als je in een gebruikersruimte komt, dan zijn mensen daar toch best wel nieuwsgierig naar. Omdat ze vooral... mensen ontmoeten die of gebruikers zijn, of sociaal werkers, of van mensen van de sociale dienst. Maar kunstenaars komen er niet vaak binnen. En het is toch wel een verzetje, of
ja,
toch wel iets nieuws. Weet je?
Zij zijn ook nieuwsgierig naar jou op dezelfde
manier. Ja, dat weet ik zeker. Dat kan ik uit ervaring zeggen.
Kun je al een tipje van de sluier oplichten over een volgend project? Of vraag ik nu heel veel?
Ik ben nu eigenlijk bezig met een boek van 10 jaar Rainbow Soul Club.
Ja.
Dat zou eigenlijk uitkomen nu, maar ik kon me er helemaal niet op concentreren terwijl ik in New York zat. Want dan moest ik daar bezig zijn met hier, weet je. Het werkte niet. Ik heb een beetje concentratieproblemen af en toe.
Oké. Okay. Niks voor gemerkt.
Ik kan een beetje warrig zijn. Maar ik ben zelf enorm in het hier en nu, zeg maar. En ik kan vast nu ook niet zo goed iets over New York maken terwijl ik hier ben. Ik moet er echt helemaal bij zijn met mijn hoofd.
Ik kijk ernaar uit, naar het boek. Dank
ja,
je wel.
Ik ga er jou
we
in brengen.
We moeten gaan afronden, helaas.
Oh, gaat het zo snel, zo'n uur?
Een uur is zo voorbij. Dank voor je komst. Dit was Kunst is Lang.
Dankjewel.
Leuk dat je geluisterd hebt. Wil je nou thuis meer zien van het werk van Saskia Jansen? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar haar werk. Volgende week zit hier Jan Hoek over zijn aankomende tentoonstelling in Fotomuseum Foam, waarvoor hij transgender sekswerkers uit Kaapstad omtoverde tot mode-iconen en ze fotografeerde. Je hoort het volgende week bij Kunst is Lang.